Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we ook met elkaar staande een prachtig loflied nog zingen. Heer God, u loven wij. Lied 7 uit Opwekking. Geweldig dat we deze morgendienst met zulke prachtige lofliederen mogen beginnen. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin we het aangezicht van God zoeken en waarin we ons willen laten onderwijzen vanuit zijn woord. Dan gaan we met elkaar God zegen vragen voor deze morgendienst. Trouwe Vader in de hemel, wat is het geweldig om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. Heer, dank u wel dat u onze bewaarder bent, zoals we ook net gelezen hebben in deze prachtige psalm. En dat u niet zult toelaten tot onze voet wankelt. Heer, dat u onze uitgang en onze ingang zult behoeden van nu aan tot in eeuwigheid. Heer, wat is het geweldig dat we mogen weten dat u altijd over ons waakt. Dat u er altijd bij bent. Heer, we weten ook dat we donderdag een hele eigenaardige, vreselijke dag meegemaakt hebben hier in Nederland. Heer, de vreselijke dingen die gebeurd zijn in Apeldoorn. Heer, we willen u bidden voor hen die zijn blijven zitten met veel verdriet. Die geliefden moeten missen, die mensen in het ziekenhuis hebben. Heer, die zoveel meegemaakt hebben dat ze dat de komende jaren niet zullen vergeten. Heer, we willen u bidden, wilt u vertroostend en bemoedigend aanwezig zijn. Heer, we willen u ook danken dat u onze koninklijke familie gespaard heeft. En wil u danken, Heer, voor hun betrokkenheid bij het Nederlandse volk. En we willen u vragen, Heer, wilt u onze koningin, die zo duidelijk aangeslagen was door dit vreselijke wat er toen gebeurde. En die toch al zoveel meegemaakt heeft de laatste tijd. Heere, wilt u onze koningin Beatrix bijzonder veel genade van u geven om dit ook allemaal vol te kunnen houden. We willen dan ook in het bijzonder bidden voor morgen en voor 5 mei als het koninklijke huis en ook de koningin toch ook een belangrijke functie, rol zal vervullen in het Nederlandse volk. Heere, wilt u haar heel dicht nabij zijn, wilt u haar beschermen en wilt u haar ook de vrijmoedigheid geven en de rust geven. En dat ze inderdaad mag ervaren wat we net vanmorgen gelezen hebben, Heer, dat u haar bewaarder wilt zijn en dat u haar zult behoeden. Heer, dank u wel daarvoor dat we zo voor onze regering, ons koningshuis mogen bidden. En voor al die mensen die het er moeilijk mee hebben. Heer, we willen u ook in het bijzonder danken, Heer, voor de feestelijke dag van Sander en Eline. Dank u wel dat ze in het midden van de gemeente mochten trouwen en elkaar ook voor uw aangezicht het ja-woord mochten geven. En mochten getuigen dat ze elkaar uit uw hand ontvangen hebben. Heer, wat is het geweldig om dat mee te mogen maken. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen ook een hele fijne tijd geven die nu volgt op deze huwelijksdag. En wilt u hen bewaren in alles wat ze doen. En hen ook een hele... heel goed leven met elkaar geven. Heer, we willen u bidden. Wilt u met Matthijs Middelwijk meegaan als hij morgen geopereerd zal worden? Wilt u Arie en Jannie daar ook in begeleiden, in sterken, bemoedigen? En Heer, wilt u de chirurg ook de wijsheid geven om dit op een vakkundige manier ook te kunnen doen? Heer, wilt u met onze broeder Klaas Kruid zijn? Wilt u hem ook heel dicht nabij zijn? Wilt u de medicijnen ook laten werken, Heer, en dat deze ontsteking ook onderdrukt mag worden? Heer, wilt u hem ook bemoedigen samen met zijn vrouw Antje? Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met zuster Ali Lepping zijn? Heer, wilt u de artsen ook wijsheid geven en wilt u haar sparen voor haar man? En ze is nog zo jong, Heer, en we willen u bidden, Heer, wilt u haar omringen met uzelf en dat ze mag ervaren dat er ook op dit moment voor haar gebeden wordt. Heer, dat willen we ook bidden voor broeder Schreurs. Heer, een moedige, sterke man die zijn ziekte altijd met zoveel kracht gedragen heeft. Kracht bij u vandaan. Heer, wilt u hem ook nu bemoedigen? En wilt u hem ook weer herstel schenken, Heer? En wilt u hem alstublieft nog bewaren voor zijn vrouw? Ik wil ook danken, Heer, voor zuster Dokter. En die dokter die vrijdag haar verjaardag viert. Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn en haar ook zegenen. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst ook aan u op mogen dragen. Wil u bidden, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Wilt u het sparen, bewaren en tot uw doel komen? Heer, wilt u ons vanmorgen ook aanraken in ons hart? Dank u wel ook voor de kinderen die hier zijn en voor de zondagsschoolleiding. Heer, wilt u de kinderen en de zondagsschoolleiding ook uw zegen schenken? Heer, wilt u ons zo vanmorgen onder de leiding van uw Heilige Geest een hele fijne morgen geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn. En jongens en meisjes gaan vanmorgen voor ons... jullie mogen gaan staan hoor, inderdaad. Ze gaan voor ons twee liederen zingen. Ze gaan zingen Ho, Stop... Oh, wacht even. Het gaat iets anders.
Dat is veranderd. Ja. Dat is de vorige keer niet gezongen. Die hoogstop is vervallen.
Oké.
Okay. Maar die 70 maal 70.
En trek de wereld in.
En deze. Die is natuurlijk nog
vervallen. Ze gaan voor ons zingen 7 maal 70 maal. Dat gaat over vergeving. Dan gaan ze zingen Trek de wereld in en vertel het goede nieuws. En dan als laatste lied gaan ze zingen Is je deur nog op slot? Ja, ze gaan zo nog een lied zingen. Hè? Tenminste, ja, anders gaan jullie niet weg hoor. En dat is een heel mooi lied. Zeg jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een keertje ergens op slot gezeten? Dat jullie er niet meer uit konden? Dat de deur op slot was? En, heb jij dat wel eens gehad?
Op de wc.
Op de wc? Kon je er niet meer uitkomen? En hoe ben je er uiteindelijk weer uitgekomen dan? Heeft jouw vader jou geholpen? Nou, weet je, jongens en meisjes, morgen vieren we een hele bijzondere dag. En op die dag, ja, wie weet wat voor bijzondere dag dat het morgen is? Simon?
Dodenherdenking.
Dodenherdenking. Nou, dat is ook nogal wat, hè? Weet je, er waren in Europa... He, dat het grote, ja, ook om Nederland heen, waren een heleboel gevangenissen waar mensen op slot zaten. Waar mensen gevangen zaten. Wie weet van jullie hoe die gevangenissen heten? Waar een heleboel mensen zaten en die er niet meer uit konden. Concentratiekampen, hè? En toen is er iemand gekomen en die heeft net zoals bij jou... de deur opengemaakt. De deuren gingen open. En weet je, dat waren mensen die van ver weg kwamen. Van helemaal aan de overkant van de oceaan. Dat waren de Amerikanen, dat waren de Canadezen. Dat waren een heleboel andere soldaten uit heel ver weg. En die kwamen naar Nederland toe, die kwamen naar Duitsland toe, die kwamen naar Polen toe, om de mensen vrij te maken. En daarom vieren we niet alleen dodenherdenking, maar we vieren ook 5 mei nog een andere dag. En wie weet hoe die dag heet van 5 mei? Bevrijdingsdag. En weet je, op die bevrijdingsdag mogen we natuurlijk ontzettend blij zijn dat we vrij zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat we vrij zijn door de Heer Jezus. Die naar ons toegekomen is om ons vrij te maken. Hè? Zodat we niet gevangen zitten in de zonde en in de dood. Maar dat we door de Heer Jezus eeuwig leven hebben. Nou, en dat is zo goed nieuws, dat mogen we aan anderen vertellen. En daar gaat het volgende lied over. Trek de wereld in. Daar gaat ook het volgende lied over wat we met elkaar gaan zingen. En daar willen we ook vanmorgen met elkaar over nadenken. Hoe kunnen we de wereld intrekken om dat goede nieuws ook aan anderen door te geven? Daar gaat lied 689 over in de bundel Johannes de Heer. We hebben een machtige heiland die nimmer de zijnde vergeet. Laat ons van zijn goedheid niet zwijgen, opdat een ieder het weet. En daar mag u aan meehelpen. Dat willen we met elkaar doen. Zorg toch dat ieder het weet. En terwijl we dat zingen... Nee, dan gaan we niet de collecte inzamelen. Maar terwijl we dat zingen, wil ik graag aan u vragen om er ook over na te denken. Wat doet u eraan dat ieder het weet? Wat is ons aandeel eraan? Wat doen wij eraan dat ieder het weet? 689. We gaan daar zo nog een lied over zingen, maar voordat we dat doen, gaan we met elkaar eerst een stukje lezen uit 2 Koningen, hoofdstuk 7. 2 Koningen, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 9. 2 Koningen, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 9. Toen zeide Elisa: hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere: morgen omtrent deze tijd zal een maat fijn meel een sikkel kosten en 2 maten gerst een sikkel bij de poort van Samaria. Daarop antwoordde de hoofdman, op wiens arm de koning leunde, de man Gods: ook al zou de Heere sluizen in de hemel maken, zou dit dan kunnen geschieden? Maar hij zeide: zie, gij zult het met uw eigen ogen aanschouwen, doch daarvan niet eten. Er waren 4 Melaatse mannen buiten voor de poort. Ze zeiden tot elkander: waarom blijven wij hier totdat wij sterven? Indien wij zeggen: wij zullen de stad binnengaan, in de stad is hongersnood, zodat wij daar zullen sterven. En indien wij hier blijven, dan zullen we ook sterven. Welaan dan, laten we overlopen naar de legerplaats van de Arameërs. Indien zij ons in leven laten, zullen wij leven. En indien zij ons doden, zullen wij sterven. In de avondschemering stonden zij op om naar de legerplaats der Arameërs te gaan. Maar toen ze bij de buitenrand van de legerplaats der Arameërs kwamen, zie, daar was niemand. Want de Heere had het leger de Arameërs een geluid doen horen van wagens en paarden, het geluid van een grote legermacht, zodat zij tot elkander zeiden: zie, de koning van Israël heeft tegen ons de koningen der Hethieten en van Misraïm gehuurd om ons te overvallen. Daarom waren ze opgesprongen en in de avondschemering gevlucht en hadden hun tenten achtergelaten, ook hun paarden met hun ezels, de gehele legerplaats zoals die was. Ze waren gevlucht om hun leven te redden. Toen deze Melaatsen aan de buitenrand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en kleder eruit weg en gingen heen en verborgen het. Daarna kwamen zij weer een andere tent binnen, namen er allerlei uit weg, gingen heen en verborgen het. Toen zeiden ze tot elkander: wij doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap en wij houden ons stil. Indien wij wachten tot het morgenlicht, zal ons straf treffen. Welaan dan, laten we heen gaan en het in het koninklijk paleis melden. Tot zover dit prachtige stukje. Zorg toch dat ieder het weet. We gaan met elkaar een lied zingen, 346 uit de bundel Opwekking. En dat lied dat luidt: maak ons tot een stralend licht voor de volken. We hebben een geweldige opdracht voor vele mensen om ons heen om te vertellen dat de vijand overwonnen is, dat er genoeg voedsel is, goud en zilver. En laten we het alsjeblieft niet voor onszelf verbergen. We zullen daar straks natuurlijk uiteraard meer over horen. We gaan dat zingen tijdens het, we gaan collecteren tijdens het voorspel. Maak ons tot een stralend licht. Daarna gaan we het met elkaar zingen. We collecteren vanmorgen voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En u mag ook op deze manier meehelpen met het bereiken van vele mensen met het evangelie. In dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, is Samaria belegerd door de legers van Ben-Hadad, de koning van Aram. En het duurde al heel lang. Samaria was veranderd in een soort ghetto, zoals we dat ook bij Warschau gehad hebben. Je kon er niet meer in, je kon er niet meer uit. En de hongersnood nam verschrikkelijk toe in deze stad. Zo zelfs dat voor een ezelskop, staat er net in het hoofdstuk daarvoor, in hoofdstuk 6, werden maar liefst 80 zilverstukken neergelegd. En voor een pondje duivenmest werd duur betaald. Daar konden ze dan toch nog een klein beetje eten van maken, van duivenmest. Je moet er toch niet over nadenken. Maar het was nog erger. Toen de koning van Israël over de muur liep van Samaria om de muur te inspecteren of deze nog wel de vijand buiten kon houden, kwamen er twee vrouwen naar hem toe. En deze vrouw die riep de koning om hulp. En die koning zegt: ja, ben ik God dat ik jullie kan helpen? En toen zei deze ene vrouw: met deze vrouw hebben we afgesproken dat we vandaag mijn kind zouden doden, zouden koken en mijn kind op zouden eten. Dat hebben we nu gedaan. En nu zouden we, dat hebben we gisteren gedaan, nu zouden we vandaag het kind van deze vrouw opeten. En nu heeft deze vrouw haar kind verborgen. Is dat niet vreselijk? Vreselijk dat mensen zo diep zinken, dat mensen zo ver kunnen gaan, dat ze zelfs hun eigen kinderen opeten om in leven te blijven. En wat staat er dan? Als de koning gevraagd wordt, wat is aan de hand? Dan zegt de koning in het 33e vers, zie welk een onheil, in vers 33 van hoofdstuk 6, net voor het hoofdstuk 7 begint, zie welk een onheil door de Heere gezonden. Is dat eerlijk? Wat zou ik nog op de Heere kunnen hopen? Was dat onheil door de Heere gezonden? In principe wel. Waarom? Omdat ze het woord van God uit hun midden weggebannen hadden. Omdat ze naar de profeten niet wilden luisteren. En zelfs in Leviticus staat, als jullie niet naar het woord van God willen luisteren, dan zullen zelfs jullie de kinderen van jullie zelf opeten. En dan zie je hier eigenlijk hetgeen wat altijd weer gebeurt. God krijgt de schuld, terwijl ze in wezen zelf de schuld hadden, maar God had hen hierin getuchtigd. God krijgt de schuld en de kinderen worden de dupe. God krijgt de schuld en de kinderen worden de dupe. De profeet Elisa, die hier door God aangesteld is, wordt zelfs bedreigd met de dood. En de koning gebiedt de hoofdman om naar Elisa te gaan, om Elisa te onthoofden. Dit is de situatie van Samaria. En veroorzaakt omdat ze het woord van God totaal niet meer wilden aanvaarden. De profeten werden niet meer, er werd niet meer naar de profeten geluisterd. Misschien is het wel eens goed om naar onszelf te kijken. In hoeverre heeft het woord van God, de boodschap van God, de profeet, vandaag de aandacht voor ons leven? Zijn we bereid om naar het woord van God te luisteren? Is het zo dat God alleen in het weekend beluisterd wordt in een morgendienst? En dat we een soort latrelatie, een weekendrelatie met God hebben? Of zijn we bereid om dagelijks naar de profeet te luisteren? Dagelijks naar het woord van God te luisteren? En ons dagelijks te laten leiden door wat God in zijn woord tot ons spreekt? Een hele persoonlijke vraag. Hoe vaak is afgelopen week de Bijbel voor jou in jouw persoonlijk leven opengegaan? Is dat een dagelijks gebeuren geweest? Of heb je je Bijbeltje van afgelopen weekend, vorige week, maar weer eventjes meegenomen. En in die tussentijd is die Bijbel niet meer open geweest. Dit is de grote armoede in Samaria. Het is de grote nood waar we hiermee te maken krijgen. Waardoor je honger lijdt, waardoor je opgesloten wordt in jezelf. En dan komt Elisa. Elisa die komt met die prachtige uitspraak in het 7e hoofdstuk. Waar begint het mee? Toen zei Elisa, hoort het woord van de Heer. Hoort het woord van de Heer. Daar begint het mee. En dan is het zo mooi, want dan zegt Elisa, morgen gaat het gebeuren. Weet je, dat is zo mooi om dat te zien. Samaria was helemaal opgesloten. De bewoners in Samaria konden geen kant uit. En weet je, dat hebben wij soms ook wel eens in ons persoonlijk leven, dat je soms zo in het nauw gedreven wordt, dat je geen kant meer uit kunt. En weet je, als er vanmorgen mensen zijn die in deze situatie hier zitten, die zeggen van, ik kan niet meer vooruit, ik kan niet meer achteruit, ik voel me zo omsingeld door de problemen, omsingeld door de vijanden, dan moet je één ding goed in de gaten houden. Er is altijd een open weg naar boven en die kan nooit geblokkeerd worden. Je kunt van om je heen alle kanten belemmerd worden, maar de weg naar open is altijd de vluchtweg, altijd de route die altijd open ligt. En dat is het grote wonder van God. Morgen. Hoort naar het woord des Heren. Morgen om deze tijd. Denken wij heel vaak, dan zal de situatie nog precies zo zijn. Morgen, dan zitten we ook opgesloten. Maar voor God is morgen heel anders. Door God kan morgen een totale andere dag zijn. En ik hoop dat je op deze manier verwachtingsvol vandaag uitkijkt naar morgen. En morgen is niet zomaar een simpel vervolg van vandaag. Elke dag is weer een nieuwe dag waarin God op een wonderlijke manier van bovenaf ons leven, onze situaties, kan en wil veranderen. Morgen bij de poort is er volop eten. En als er staat bij de poort, dan betekent dat de poort open is. Morgen is er vrijheid. Morgen is er voeding. Morgen is er volop eten. En dan zegt deze hoofdman, die zegt, al zou de Heere sluizen in de hemel maken, hoe zou dat kunnen gebeuren? Ik heb daar eens even over nagedacht, over die sluizen in de hemel. Weet je, God die kan sluizen in de hemel openen, waardoor God met zijn oordeel komt. Laten we maar even een vers opzoeken in Genesis. In Genesis 7, vers 11. In Genesis 7, vers 11, daar komen we terecht in de geschiedenis van Noach. En dan heeft God de opdracht gegeven aan Noach om in de ark te gaan, om naar een veilige plek te gaan. En dan zien we in het 11e vers, in Noach's, van Genesis hoofdstuk 7, in Noach's 600ste levensjaar, in de tweede maand, op de 17e dag van die maand, op die dag, we hebben het weer over die dag. Wij denken heel vaak, nou die dag zal wel een vervolg zijn op al die andere dagen. Nee, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepen open en werden de sluizen des hemels geopend. Op die dag. Morgen. En hier zien we dat vanuit de sluizen die geopend worden in de hemel, God met een verschrikkelijk oordeel komt over deze wereld. Als God de sluizen van de hemel opent, wie zijn we dan als mensen? dan komt God. Aan de ene kant met een oordeel. Maar aan de andere kant, als God de sluizen van de hemel opent, lees het maar eens even in Maleachi, dat is het laatste boek in het Oude Testament, vanuit het eerste boek van het Oude Testament naar het laatste boek van het Oude Testament. En daartussen kunt u dat regelmatig terugvinden. Er staat in Maleachi 3, dan confronteert de profeet Maleachi ons met hoe gaan we om met het woord van God. Zijn we bereid om dat te doen wat God van ons vraagt? En dat had daar met name te maken met neem je God serieus? Ben je bereid om God dat te geven wat hem toekomt? Dat hebben we net mogen doen in de collecte. Dat we ook vanuit onze financiële, materiële zegeningen God dat kunnen geven wat hem toekomt. En dan staat er in vers 10 van Maleachi 3. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis. Beproeft mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters of de sluizen van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dezelfde vensters van de hemel. Dezelfde vensters van de hemel, dezelfde sluizen die opengemaakt worden in de hemel, waarvanuit God met zijn oordeel over deze wereld komt, maar waarvan God ook met zijn geweldige zegen over ons wil komen. Vandaar dat de Heer tegen de gemeente in Philadelphia zegt in Openbaring 3, ik heb u een geopende deur gegeven. Ik heb je een open deur gegeven waardoor God jou wil zegenen. Dus, natuurlijk hebben we te maken met de omstandigheden om ons heen. Natuurlijk hebben we soms te maken met de benauwdheid om ons heen. Maar vergeet het nooit, de sluis in de hemel die kunnen openen. En God die kan vanuit de hemel dat geven wat we nodig hebben. Is dat niet gebeurd toen eens de hemel openbrak en dat het brood uit de hemel naar ons toe kwam in de Jezus? De sluizen van de hemel die geopend werden en Jezus, het ware tarwegraan, kwam naar ons toe om ons te verlossen. Om de poort open te maken en ons te geven dat wat we nodig hebben. Is het niet gebeurd daar in Jeruzalem toen de Heilige Geest uitgestort werd en de hemel zich opende en God zijn leven door de sluizen van de hemel naar ons toestuurde? Oh, wat geweldig. Broeders en zusters, in je leven houd altijd rekening met die sluizen in de hemel, waardoor God de onmogelijke dingen in ons leven waar kan maken. Het volgende wat mij opvalt, dat is dat in deze geschiedenis een hoofdrol weggelegd is voor 4 Melaatse mannen. 4 Melaatse mannen. En over Melaatsheid, misschien wel goed om dat even te lezen, in Leviticus 13 lezen we. In Leviticus 13. Dit schijnt een andere vorm van melaatsheid te zijn als de lepra die wij vandaag kennen, die niet zo besmettelijk is, maar deze ziekte die hier beschreven wordt was wel besmettelijk. En daar staat er in Leviticus 13 vers 45, Leviticus 13 vers 45, de klederen van de melaatse die door de plaag getroffen is, zullen gescheurd zijn. Zijn hoofdhaar zal hij los laten hangen. En de bovenlip bedekken en roepen, onrein, onrein. Zolang hij de plaag heeft, blijft hij onrein. Hij is onrein, afgezonderd zal hij wonen. Buiten de lege plaats zal zijn verblijf zijn. Wat een vreselijk leven. Verstoten mensen. Verachte mensen, want heel vaak werd het ook nog gezien als een straf van God. Verworpen mensen, onrein. En deze 4 mensen, ja, ach, Wat konden ze? Ze zeiden tegen elkaar, als we hier blijven, dan gaan we dood. Als we de stad ingaan, daar woekert ook de dood. Daar gaan we ook dood. Ach, wat maakt het uit? Laten we maar naar de andere kant van de legerplaats gaan. En laten we ons maar overgeven. Misschien dat ze ons in leven houden. Misschien ook niet. Ik moet heel vaak denken aan een familie uit de Hoekse Waard. Een vrouw die me wel eens opbelde, die me een keertje opbelde. Die zei, uit een hele zware gemeente, zwaar gelovig. We noemen dat wel eens de Zwarte Kousenkerk. Maar deze vrouw die belde me een keertje op. Die zei, broeder Niemeyer, ik was daar evangelist. En ze zei, onze dominee, die heeft me heel duidelijk te kennen gegeven dat ik voor tijd en eeuwigheid volkomen verloren ben in mijn zonde. En dat er voor mij totaal geen redding meer is. Nou, dat was haar troost in haar leven. Nou, ik heb er een tijdje gewerkt in die omgeving. Maar dat is vreselijk als je soms in die kringen moet horen hoe mensen bij een begrafenis niet alleen begraven worden, maar helemaal diep de hel ingepreekt worden. Dat moet je een keer meemaken. Dat is vreselijk. En deze vrouw die belde hem op en die zei tegen me, slechter kan het toch niet, dus ik dacht, laat ik u maar opbellen. Ja, slechter kan het niet, dus laat ik u maar opbellen. Want de dominee had natuurlijk ook niks, geen goed werk, goed woord voor een evangelist die het goede nieuws verkondigde. En deze vrouw was weduwe. Met haar kinderen heb ik toen tot geloof, tot de Heer Jezus mogen leiden. En dit gezin is daar in de Hoekse Waard, in een plaatsje, tot zo'n getuigenis geworden. Nou, daar moet ik vaak aan denken. Deze vier melaatse mannen, die waren toch opgeschreven om te sterven. Nou, erger kon het toch niet. Erger kon het toch niet. Laten we dan maar overstappen. En wat hebben ze daar ervaren? Toen ze naar de andere kant gingen, toen stonden ze midden in de overwinning die de Heere God behaald had op de vijand. Zou je niet over willen stappen? Zou je niet uit je eigen situatie de stap willen wagen naar een plek die voor jou misschien onbekend is, maar waarin je ervaart dat er maar één overwinnaar is. En dat is God. Die daar de overwinning volledig behaald heeft. Ze komen daar in de lege plaats en ze zien dat die lege plaats in de vlucht volkomen verlaten is. De ezels, de paarden, ze staan allemaal nog op hun plek. De tenten zijn nog vol afgeladen met proviant en met bezittingen, met buiten die ze ergens anders behaald hebben. Het is onvoorstelbaar. En we lezen in dat stukje heel duidelijk, en ik heb daar een streep onder gezet. Ze kwamen er in de lege plaats en daar staat er in vers 5, het laatste stukje. Zie, daar was niemand. Niet één was er achtergelaten. Weet u, de overwinning die de Heer Jezus behaald heeft op Golgotha, is niet een gedeeltelijke overwinning, maar iedereen. Het is een volkomen overwinning. En niet een klein beetje. De Heer Jezus heeft Satan tot voor 100% overwonnen. En alle machten daaromheen. Gelooft u werkelijk dat de Heer Jezus echt de overwinning totaal behaald heeft? Het is een volledige overwinning. En die volledige overwinning, broeders en zusters, die werd zelfs gezien. Als u kijkt in vers 14 van hoofdstuk 7. Daar zie je dat op een gegeven moment de koning toch een paar mensen uitstuurt om te kijken of het wel werkelijk zo is. En dan staat er in vers 14 van 2 Koningen 7. Daarop namen zij twee wagens met paarden en de koning zond die het leger der Arameërs achterna met de opdracht gaat en ziet. Kijk maar eens of die overwinning werkelijkheid is. En deze gingen hun achterna tot aan de Jordaan. En dan staat er, en zie, de gehele weg lag vol klederen en wapens die de Arameërs bij hun angstige vlucht hadden weggeworpen. Dat vind ik zo'n prachtig vers. De gehele weg was een weg die zij bewandelden, waarin ze ervoeren hebben dat de Heer overwinnaar was. Komt u onderweg in uw geloofsleven de gevolgen wel eens tegen dat er Jezus overwinnaar is? Als u morgen op weg gaat, als u morgen weer op weg gaat naar je werk of ja, misschien andere dingen moet gaan doen, dan mag je weten dat wij op een weg wandelen waarop wij elke dag opnieuw het bewijs van de overwinning weer tegen mogen komen. En niet elke keer weer opnieuw geconfronteerd worden met de nederlagen, dat wij als het ware overwonnen zijn door de vijand. Maar wij mogen een weg gaan bewandelen waarin we elke keer weer opnieuw tot besef komen, we zijn overwinnaars. Er is overwonnen voor ons, een volledige overwinning. Een overwinning die heel realistisch was. Als we dit stukje kijken misschien wel goed om dat even erbij op te slaan in 2 Koningen 6. Daar zien we zo'n soortzelfde situatie. En daar is Elisa in een stad die ook omsingeld is door de legers van de Arameërs. En dan staat er in, misschien laten we het even lezen in vers 15 van 2 Koningen 6. Toen de dienaar van de man Gods 's morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei tot hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Kent u die momenten van wakker worden wel eens? Dat je soms wakker wordt en alles komt op je af. En dat je alleen maar vijanden om je heen ziet. Dat je alleen maar problemen om je heen ziet. En dan zegt: ach, wat moeten we doen? Dat je geen moed hebt om de dag te beginnen. En dan staat er in vers 16, maar hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Mensen, Johannes schrijft in zijn brief: hij die in ons woont, is sterker dan hij die in de wereld woont. Mensen, u moet nooit vergeten, broeders, dat u aan de kant van de overwinnaar staat. Dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Ook al zie je het fysiek misschien niet zo. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen opdat hij zie. En dan staat er: en de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. God opende de hemelsluizen. God opende zijn ogen voor het feit dat de mensen die bij ons zijn veel talrijker zijn dan onze tegenstanders. Die vurige paarden en wagens, die kwamen op dat moment, die waren er al lang. Alleen die knecht van Elisa zag ze niet. De ogen waren ervoor gesloten. Broeders en zusters, wat is het belangrijk, jongens en meisjes, dat opnieuw onze ogen geopend worden voor de, en dat is misschien een moeilijke term die ik nu gebruik, voor de onzichtbare werkelijkheid van God. Ook al is God onzichtbaar, God is wel werkelijkheid. Als er Jezus in de hof van Gethsemane zegt: als ik maar omhoog kijk en er zouden 12 legioenen engelen voor mij strijden, 12 keer 6000 man, 72.000 engelen zouden voor mij strijden. Zou dat gebeurd zijn? Natuurlijk. Natuurlijk zou dat gebeurd zijn. Dit is een realistische strijd. Toen Jacob streed met een engel, streed Jacob toen met de lucht of zoiets? Het was een realistische persoon. Een engel die met hem streed. Toen Biliam op zijn ezeltje zat. Misschien kent u de geschiedenis. Toen weigerde het ezeltje om verder te lopen. Weet u waarom? Zelfs dat ezeltje zag een engel staan met een uitgestrekt zwaard. Zelfs een ezel had dat door. Nou, kunnen wij het dan niet doorhebben? Dat God met zo'n realistische legermacht aanwezig is. In en rondom ons leven. De Heer zegt tegen Mozes, Mozes, jij mag stil zijn. Jij hoeft niets te doen. Ik zal voor je strijden. De strijd is voor mij. En weet je, dan wordt die overwinning gevierd. Deze vier Melaatse mannen die komen daar in dat legerkamp. En wat een feestje bouwen ze daar. Wat een heerlijk feest. Ze eten en ze drinken en ze vinden zilver en ze vinden goud en ze vinden klederen. Het was te veel voor hen. Zoveel dat ze een heel gedeelte van alles wat ze daar vonden maar opborgen, het verstopte voor andere tijden. Oh, wat een geweldig feest was er voor deze mensen. Gebeurt heel vaak. Als je net tot geloof komt, oh wat geniet je ervan. Wat een overwinning. Wat een rijkdom. Maar dan? We gaan de volgende tent in. En nog een tent. En ineens zeggen ze tegen elkaar, wij doen niet goed. Nou, als je eenmaal tot die conclusie kan komen, wij doen niet goed. Wat deden ze dan niet goed? Mochten ze eindelijk eens een keer genieten? Mochten ze eindelijk eens een keer genieten van, yes, dit waren mensen die verworpen waren, dit waren mensen die verstoot waren. Mochten ze eindelijk een keertje genieten van het leven? En toch zeggen ze, wij doen niet goed. Eten, drinken, zilver, goud, kleding, sparen, we bewaren het. Oh, het lijkt vaak op ons leven. Wat zijn we vaak bezig met eten en drinken en zilver en goud en kleding. En we zetten het neer op onze spaarrekening. We potten het allemaal op. We bewaren het wel voor andere tijden. En om dan op een gegeven moment tot de conclusie te komen, wij doen niet goed. Nou, dat is eerlijk worden voor jezelf. En weet je, dat is soms heel confronterend. Confronterend om een spiegel voor te houden en tot ontdekking komen, nee, we doen het niet goed. We doen het niet goed. Wat deden ze dan niet goed? Nou, ik denk in de eerste plaats, ja, misschien is het goed om dat even te onderstrepen vanuit een vers uit 1 Johannes 4. Net voor het boek Openbaring heb je een paar brieven, zoals Judas en Johannes. En in 1 Johannes, ik zei 4, maar ik bedoel 1 Johannes 3, vers 16, daar staat. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Wij doen niet goed. Wat deden ze niet goed? Hun leven, hun rijkdom, hun geestelijk leven was gericht op henzelf. Het had allemaal met ik te maken. Ik ontvang ik wel genoeg. En terwijl zij het ene stuk brood na het andere stuk brood aten, kwamen in de stad Samaria de een en de ander om het leven omdat ze geen brood hadden. En om tot dat besef te komen. Afgelopen donderdag word je daarmee geconfronteerd met zo'n jonge knul in zo'n heel klein plaatsje die eigenlijk het leven niet meer zag zitten. Geen enkel perspectief meer had in zijn leven. En dan tot zo'n verschrikkelijke wandaad komt, waardoor heel Nederland als het ware getroffen werd. Dit is maar één zo'n voorbeeld van één zo'n jongen die misschien bij u in het portiek woont. Misschien bij u om de hoek. Misschien een collega waarvan u niet weet hoe vreselijk moeilijk deze jongen, of deze vrouw het thuis heeft. Of dat familielid van u. Wij doen niet goed. Wat zijn we vaak als kinderen van God, als christenen, zo vaak op onszelf gericht. Heb ik het wel naar mijn zin? Hebben wij het wel fijn hier in de kerk? Terwijl er om ons heen zoveel nood is. Wij doen niet goed. Hoe blijft de liefde van God in ons? Misschien kunnen we even die vergelijking, maar die hele bekende vergelijking, het meer van Galilea, waar het water inkomt en waar het water weer uitgaat. Een levend meer, waarin als het ware het leven aanwezig is. En dan de Dode Zee, waar alleen maar water inkomt en nooit genoeg. Het pijl van het water van de Dode Zee daalt alleen maar. En het is zo dood als ik weet niet wat. Op welk meer lijkt jouw leven? Lijkt jouw leven op het meer van Galilea? Het komt erin, maar het gaat er ook weer uit. Of lijkt uw leven op de Dode Zee? Er komt alleen maar in. We ontvangen alleen maar. En het pijl, dat wordt steeds lager, steeds lager en steeds lager. En er kan geen leven in. Waar lijkt uw leven op? Waar lijkt mijn leven op? Wat zijn we soms op onszelf gericht? En dan staat er, wij doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap. Deze dag, dat woordje blijde boodschap, dat is heel eenvoudig het woordje wat wij vertaald hebben als evangelie. Het is een dag van evangelie. Het is zoals we ook 5 mei het feest vieren, het is een dag van bevrijding. Dat moet toch iedereen weten? Wat is die bevrijding van Nederland als een lopend vuurtje door heel Nederland gegaan? Iedereen moest toch immers weten, we zijn vrij. Het is een dag van blijde boodschap. Deze dag. Weet u dat deze dag ook voorbij gaat? Deze dag komt ook tot zijn eind. En dan komt er in plaats van de dag van evangelie, de dag van genade, komt er een dag van het oordeel. Deze dag. Deze dag vandaag. Niet morgen. We hebben heel vaak als christenen vaak plannen. En we kunnen ze wel uit. Morgen. Als ik wat meer tijd heb. Of als ik gepensioneerd ben. Of als die situatie opgelost is, dan zal ik, ja, kent u dat? Wat je vandaag moet doen, moet je vandaag doen. En niet uitstellen. Deze dag, heden wil ik bij jou in je huis, zei de Heer tegen Zacchaeus. Heden is ons de Heiland geboren, vandaag. En dan staat er, en wij houden ons stil. Wij houden ons stil. Hoe kunnen we ons als gemeente dan stilhouden? Dat kan niet. Als je kijkt naar de eerste christenen, naar de eerste gemeente, het kwam eruit. Ze hebben dat eten, ze hebben dat voedsel, ze hebben het hemelsbrood ervaren. Ze hebben ervaren dat de poort open is. Het kwam naar buiten. Het kan niet anders. Ze waren zo vol van Gods geest. En Paulus zei, ik schaam mij het evangelie niet. Ik heb pas een statistiekje gelezen, waarin een vraag gesteld werd aan mensen, hoe ben je tot geloof gekomen? Waardoor ben je tot geloof gekomen? En heel opmerkelijk. Weet u dat verreweg de meeste mensen die tot geloof gekomen zijn door het getuigenis van moeder. Door de moeder. De meeste jonge mensen komen tot geloof door hun moeder. De tweede plaats door hun vader. De derde plaats door hun grootouders. En in de vierde plaats door de predikant. Dat is een statistiek die er is, waardoor mensen tot geloof komen. Hoe houden wij ons stil? We kunnen ons niet stilhouden. We hebben een geweldige boodschap. Een boodschap die we kunnen uitdragen in onze familiekring. Een boodschap die we uit kunnen dragen bij onze collega's. Want als collega's leer je elkaar behoorlijk kennen op de werkvloer. En dan zullen mensen al gauw vragen van, hey, jij doet het anders. Of ze zullen het misschien niet eens zeggen, maar ze denken het wel vaak. En meestal achteraf, als je dan een werkterrein verlaat, dan hoor je heel vaak van, ja, jij was toch wel heel anders. Dat hoor je vaak achteraf. Maar ze ontdekken het wel. En dat zijn de kansen om mensen te laten zien en te vertellen waarom dat je anders bent. Wij houden ons stil. Ik hoop zo van ganser harte dat u, dat jij, als jullie straks hier vandaan naar huis gaan, dat je zegt, ja, maar ik wil me niet meer stilhouden. Ik wil me niet meer stilhouden. We hebben een boodschap. En we willen het vertellen. Wij houden ons stil. Weet je, de meest effectieve manier van evangelisatie, van het doorgeven aan anderen, dat is niet van die grote massabijeenkomsten. Maar het is juist van mens tot mens, van vriend tot vriend, van relatie-evangelisatie. Dat is de beste vorm van evangelisatie. Maar er staat ook nog wat anders hierbij. Daar staat, indien wij wachten tot het morgenlicht, dan zal ons, wat staat er? Indien wij wachten tot het morgen, zal ons straf treffen. Dus er was ook nog iets anders waarom ze het gingen melden, waarom ze er anderen deelachtig van wilden maken, indien wij wachten tot het morgenlicht. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi vers. Mensen, wij zijn als gemeente een Maranatha-gemeente. We kijken uit naar het morgenlicht. We kijken uit naar de nieuwe dag en dat is dus geweldig om daar naar uit te mogen kijken. Maar ik hoop dat wij niet zo uitkijken naar boven, maar dat we ook de nood van de wereld om ons heen zien. En als de Heer Jezus komt, wat dan? Wat gebeurt er dan als de Heer Jezus komt? Dat zal een van de eerste vragen zijn, joh, wat heb je ermee gedaan? Heb je je stilgehouden? Of wie heb je nog meer gewonnen voor Christus? Wat heb je met het evangelie gedaan? Weet je, de wederkomst van Christus, de komst van Christus, is niet alleen van, nou ja, geweldig, hij komt en we zijn in de hemel. Maar ons voorbereiden op de komst van Christus is ook ons voorbereiden op de rechterstoel van Christus. En op die rechterstoel van Christus wordt ons gevraagd van, joh, wat heb je met je kansen gedaan? Wat heb je met je mogelijkheden gedaan? Ben ik tot mijn doel gekomen in jouw leven? En sta er alsjeblieft ook bij stil. Want de morgen breekt bijna aan. En als wij stil zijn, ja, hoe staan we dan tegenover de Heer Jezus? Eén vers zou ik graag er met u nog over willen lezen in Ezechiël. Dat is een erg confronterend vers. Maar ik wil dit vers u niet onthouden. In Ezechiël 33, Ezechiël 33, vers 8, daar staat, laten we bij vers 7 beginnen, vers 7 tot en met 9. Ezechiël 33, vers 7 tot en met 9. Gij nu, mensenkind, u heb ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen in uit mijn naam waarschuwen. En dan komt het. Als ik tot de goddeloze zeg, goddeloze, gij zult zeker sterven, maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven. En dan staat er toch een heel wonderlijk zinnetje. Maar gij hebt uw leven gered. Wat een verantwoordelijkheid. Wat een verantwoordelijkheid. Wat vreselijk als hij je stilhoudt. En je waarschuwt hem niet. Maar wat geweldig als je hem wel waarschuwt. Je redt je leven. Nou, je begrijpt wel, dit vers is heel confronterend. Wat doen we met deze blijde boodschap? Zorg toch dat ieder het weet. En dan staat er dat deze vier melaatse mannen, die staan op. Laten we heen gaan en het melden. Of het proclameren. Laten we het ze gaan vertellen. En deze vier mannen, dat waren mensen waarvan Paulus zegt, niet vele wijzen. Nee, het zijn niet de meest prominente mensen, maar juist die zwakken. Juist die verachte mensen die het evangelie in de wereld brengen. Oh, ik vind het zo mooi zoals Paulus dat zegt, dat juist die mensen, wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren om de boodschap de wereld in te brengen. Nu kan het heel moeilijk worden voor je. Nu zeg je, ja, ik weet dat ik het moet doen. Ik weet dat ik me niet stil mag houden. Ik weet dat ik daar ook verantwoording over af zal moeten leggen. Maar ik kan het niet. Ik heb het niet. Anderen kunnen het misschien wel, maar het voelt niet zo. Wat moeten we daaraan doen dan? In de Bijbel staat, waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Daarom wil ik je vragen, laat je alsjeblieft reinigen door het bloed van Christus, zodat Gods geest ons volkomen kan vullen, vol kan maken met hemzelf, zodat wij een overlopende beker worden. En dat zul je ervaren. Dan hoef je het zelf niet krampachtig allemaal te doen, maar dat doet Gods geest er door ons heen. Over een paar weken vieren we het Pinksterfeest. Laten we ons voorbereiden en naartoe leven naar dit geweldige wonder. Dat God de sluis in de hemel opende en zijn kinderen vol goot met zijn liefde. Zullen we met elkaar dat prachtige lied zingen? Laten we een moment van stilte nemen. Stil worden voor het aangezicht van God. En dan zingen we heel eenvoudig: Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Zullen we een moment van stilte hebben? Geest van God, maak in dit uur deze stilte, deze momenten van bezinning tot inkeer komen, zoals ook deze vier mannen tot het moment kwamen dat ze zeiden, wij doen niet goed, waardoor hun leven veranderd werd. Heer, zo brengt u ons misschien ook wel op dit moment, op dat punt, dat we ook moeten concluderen, wij doen niet goed. We zijn te veel met onszelf bezig. We zijn te veel op ons ik gericht. Heren, daarom willen we u vragen. Wilt u ons alstublieft opnieuw vullen met uw geest? Ons volmaken met uzelf? Wilt u onze ogen openen, Heer, voor die grote overwinning die behaald is? En dat we met u meer dan overwinnaars zijn. Dat zij die met ons zijn veel talrijker zijn dan zij die in de wereld zijn. Heere, wilt u onze ogen ook openen voor de nood van misschien mensen om ons heen, die misschien heel stilletjes in onze omgeving wonen, werken, leven. Heere, wilt u ons zoveel kracht en liefde geven, dat we ook hen die blijde boodschap vertellen. Heer, zo willen we als gemeente de onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen aan mensen die u nog niet kennen. Heer, wilt u ons als gemeente, wilt u ons persoonlijk, wilt u mij persoonlijk daarvoor gebruiken, tot uw dienst en tot uw eer, totdat de morgenschemering komt en de dag aanbreekt en we voor altijd bij u mogen zijn. Halleluja. Amen. Het slotlied is 633 uit Johannes de Heer. Daarvan zingen we het eerste en het tweede couplet voor de zegenbeden en het vijfde couplet na de zegenbeden. 1, 2 en 5. En terwijl we dat zingen zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Heen gaan onder de genade en de zegen die God ons allen wil geven. Vanavond hebben we de avondmaalsdienst, waarin de Heer Jezus ons allemaal uitnodigt om vanuit zijn tafel het brood en de wijn te ontvangen en stil te staan bij het lijden en sterven van Christus. U wordt daar allemaal verwacht. We hopen dat u ook allemaal zult komen. Laten we staan voor de zegen die God ook aan ons allen wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de volheid van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.
Thank you.